This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC.
Daily Minutes Podcast, 11-11-2019. Dit is het bulletin van maandag. Nou, vandaag een korte uitzending, want tenminste, ik maak er zelf niet veel werk van. Ik heb nog wel de Amateur Radio Newsline en de column van Onno, die ik afgelopen weekend, waar ik niet aan toegekomen was. Ja, ik was gisteren ziek en zodanig ziek dat ik eind van de middag in slaap gevallen ben en eind van de avond wakker werd. Anders dan de weken ervoor toen ik vooral mijn stem kwijt was en slecht, mijn neus zat dicht en dat soort dingen. En dan heb ik altijd last van de apneu-verschijnselen die ik ook heb. Maar het was nu vooral spierpijn en hoofdpijn. En dat begon eigenlijk vorige week al. Maar ja, vervelend genoeg. Vandaag overdag knapte het ineens grotendeels op. Het is niet helemaal weg, maar... Sinds halverwege de middag functioneer ik in ieder geval weer. Maar ik doe het in elk geval nog erg rustig aan. Ik ben nog wat moe. Maar goed, het zal wel snel over zijn, hoop ik. Ik heb er nou wel genoeg van om ziek te zijn. Dus ik, ik ga nu echt bezwaar maken. Ik heb eigenlijk maar één nieuwsitem vandaag. En dat is wel leuk om te noemen. Dat is de naam van de nieuwe provider, Freedom. Het is voortgekomen uit de stichting Access for All moet blijven. Die niet langer wilde wachten op het geaarzel van KPN, wat vooral bedoeld lijkt te zijn om tijd te winnen. En ik heb 20 minuten geleden ben ik founding member van de nieuwe provider geworden. Je kunt dat doen op freedom.nl en je geeft dan je steun aan. Dat kost €50 voor een heel jaar. En daar zitten allerlei dingen bij in, zoals een website, een mailadres. Gratis NL-domeinnaam ook nog. Ja, gratis. Je moet wel lid worden. Maar bij het lidmaatschap krijg je dat er wel bij. Ik heb inmiddels dus een mailadres en ik heb daar ook al mee gemaild in die 20 minuten. Dat is Peter John, mijn pseudoniem op de Engelstalige radio. En ook mijn echte twee voornamen trouwens. Maar niet met mijn echte naam, zoals bij Access for All. Apenstaartje freedom.nl. Dus freedom.nl. Ja, wat kan ik er verder over vertellen? Niet zo heel veel. De provider is dus duidelijk begonnen. En het lijkt me een schot voor de boeg bij KPN. En ik kan niet zeggen dat ze dat niet verdiend hebben. Ja, het laten ophouden van de naam Access for All was voor mij toch wel een van de dieptepunten van het afgelopen jaar. Er moest zoiets zijn als Access for All was en is. Maar ik heb goede hoop, ook enkele mensen waarvan ik weet dat die het hart op de goede plek hebben zitten, die zijn bij de oprichting betrokken. Meerdere daarvan heb ik wel persoonlijk gesproken, meerdere keren. Ik heb daar wel vertrouwen in dat goed komt. Ziet er in ieder geval heel mooi uit. Ze zijn net begonnen. Je moet kijken wat het wordt, maar ik denk... Ik blijf in elk geval niet bij KPN, dat kan ik wel zeggen. Ik heb met dat bedrijf helemaal niets, behalve een heleboel slechte ervaringen. Ook wel een paar goede, maar dat maakt de ellende niet goed. En ik heb iets tegen de mentaliteit van dergelijke grote bedrijven, meer en meer. Bedrijven die denken vooral in aantallen en niet in personen. Daarmee heb ik het wel gezegd. Ja, er was één ding waar ik dan nog wel op door wil gaan, dat is de WRC19. Ja, wat ik steeds begreep is dat er een plan was, want het was inderdaad ook zo dat er 50 tot 54 zou komen. Wat ik nu eruit begrijp is dat ook de bedoeling is om 50 tot 52 exclusief amateur, maar geen amateur satelliet te maken. En dat is wel bijzonder, want het is natuurlijk hier een band die nogal secundair is. Als je het over secundaire banden hebt, dan is deze band gewoon nogal secundair. Want we zitten in een militair gebied en we worden daar getolereerd. Maar goed, als dat wereldwijd een allocatie wordt. Dus ik zou het wel terecht vinden, omdat ik vind het wel een erg interessante band. En verder is er gesproken over 1240 tot 1300. Waar een aantal landen het amateurverkeer willen beperken of zelfs verwijderen uit die band. Oh, het blijkt dat ook het Japanse navigatiesysteem, het Chinese trouwens ook, maar dat wordt er niet genoemd volgens mij. Nee, die hebben frequenties in de 23 centimeter band. Ik denk dat het zo'n vaart niet zal lopen dat de hele band verloren zal gaan, maar er zal wel zeker iets gebeuren, denk ik. Even kijken, wat was er nog meer? Nou, wat ik hier een beetje tussen de regels doorlees, is dat het op een compromis aangaat voor wat betreft 50 megahertz. Er zijn landen die willen die band helemaal niet voor amateurgebruik. En er zijn landen die willen best wel 4 megahertz toestaan. En dan gaat het er nog om dat het een exclusieve amateurband of ja, een exclusieve amateurband zou worden. Nou, we gaan zien waar het op uitgaat. Dit is de derde week en de laatste week van de WRC. Ik weet nog, want vandaar dat het me ook zo aanspreekt. Vroeger heette die conferenties WARC. We hebben natuurlijk de drie warkbanden op de korte golf. Toen ik mijn hele dure korte golftransceiver kocht. Het was in een tijd dat korte golftransceivers nog geen van alle general coverage waren. En die van mij, daar zaten buizen in de eindtrap. Maar ik kocht een behoorlijk duur exemplaar. Volgens mij was het duurste of op de een na duurste zelfs die er te koop was. En dat als jong knulletje. Maar de gedachte was dat wij op de WARC, en dat was in 1979, misschien wel een stuk HF-spectrum zouden kunnen kwijtraken. HF was toen veel gevraagd en veel gebruikt nog. En er was eigenlijk een gedachte dat zou kunnen gebeuren. Om die reden waren er hele zware delegaties naartoe gestuurd en werd er ook door de amateurs echt massief op ingezet. En tot ieders verbazing kwam daar dus uit dat er drie korte golfbanden bij kwamen in plaats van dat de spectrum wegging. Er ging helemaal niks weg, er kwam drie bij. Dus het kan altijd anders lopen dan... Maar goed, het gevolg voor mij was, ik had een FT901 gekocht. En dat was een apparaat waar die drie warkbanden natuurlijk niet in zaten. En het merk Jesu kwam... Ja, die banden, dat werd in september bekend. Ik had die transceiver volgens mij in juli gekocht, dus dat was echt kort daarvoor. En in september werd bekend dat die drie banden erbij kwamen. Er was toen nog geen transceiver die banden had. En Jesu die kwam ergens in november of december met de FT902. Een apparaat wat nagenoeg identiek was als de 901. Alleen die had die drie warkbanden. Nou was er een ombouwset. En Joep die in Huizen zat, die was van Jan Josu Electronica, panel UM. Die was mij nogal goed gezind. Ook omdat ik met die meter allerlei leuke dingen met FM deed. En daardoor verkocht hij volgens mij die 901 ook wat beter. Maar in ieder geval, hij vertelde dat er een ombouwset was. En die was niet eens heel duur. En dan kon je dus twee HF-banden in die 901 krijgen. Maar goed, tegen de tijd dat het zover was, stond de markt te gebeuren. En dus dat was in 1980, dus dat was krap een jaar later. En toen zouden er dus 22 kanalen komen. En mijn 901 die had iets bijzonders, dat hadden ze allemaal bij Joep. Dat hadden niet alle 901's, maar die van mij die had 27 MC. Ik kon er zowel zenden als ontvangen, maar vooral dat ontvangen dat leek me interessant. Met de komst van die nieuwe warkbanden. Met de komst van die 22 kanalen. Dus ik kon die ombouwset gebruiken. En dan kon ik dus twee van de drie nieuwe amateurbanden in dat apparaat krijgen. En ik zou daarvoor moeten inleveren WWV. En die 27 megahertz die erin zat. Maar niet alleen dat. Het pakketje was niet heel duur, maar... Daar de ombouw van het ding, dat was dat die transceiver eigenlijk wel voor een groot deel uit elkaar moest. Ik moest allerlei spoelen, ringkernen eruit halen, dat moest allemaal opnieuw gewikkeld worden. Dat was een gebruiksaanwijzing die erbij zat van tig pagina's. En ik was doodsbenauwd. Ik denk, ja, straks krijg ik dat hele ding niet meer aan het werken. En ik was heel zuinig op dat apparaat. Ik vond dat risico ook vrij groot. Maar goed, in combinatie met dat ik WWV kwijt zou raken, wat ik ook nog wel gebruikte. Maar tegelijkertijd met dat ik dan die 27 MC mogelijkheid kwijt zou raken. En de enorme gigantische ombouw. Dus het is nooit gebeurd. Ik heb hem nooit omgebouwd. En pas toen ik, want ik ben even kijken. Ik heb dat dus maar, ik heb geen spullen voor die nieuwe banden gekocht. Ik was best wel tevreden met die transceiver. Ik vond het altijd wel jammer. Met name 10 MHz was mij altijd heel dierbaar. Omdat dat een uitsluitend mosseband was lange tijd. Ik ben rond 1990, vanaf 86 was ik een heel stuk minder actief. Vanaf 1990 ongeveer begon de interesse voor de hobby helemaal te tanen. En toen heb ik vervolgens iets van bijna 15 jaar niks aan de zendhobby gedaan. Een van de eerste dingen die ik gedaan heb toen ik opnieuw begon, dat was een transceivertje kopen wat op 10 megahertz werkte. Dus en een portofoon waar ook 50 megahertz in zat. Want dat vond ik ook wel een band waar ik wel spijt van had. Dat ik daar nooit wat op had kunnen doen. Maar 50 megahertz is gekomen in de tijd dat ik eigenlijk al niks meer met de zendhobby deed. Dus goed, nou tot zover mijn bespiegelingen. En met de Radio Newsline en de column van Onno.
Amateur Radio Newsline Report number 2193 with the release date of Friday, November 8th, 2019, to follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. Big news from a little satellite from the Philippines. The military auxiliary radio system drill is underway, and a leader in Connecticut's emergency response team has become a silent key. All this and more as Amateur Radio Newsline Report number 2193 comes your way right now.
From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's first independent on-the-air news and bulletin service. Now, reporting from Wadsworth, Ohio, here's Stephen Kinford, N8WB.
We begin this week's report with a word from the Philippines about the nation's first nanosatellite in progress, and one important microsatellite marking its first year. Jim Meechan, ZL2BHF, brings us up to date.
As the Philippines marked the first anniversary of the launch of its Diwata 2 microsatellite, scientists also announced that the nation's first nanosatellite, tentatively named the BIRDS-2S, will be sent into space sometime next year. 8 engineering students in the Philippines are building the little 1 kilogram CubeSat. At a conference held in late October at the University of the Philippines, researchers announced the CubeSat's progress and looked back as well at the Diwata 2's past year in orbit since its launch from Japan on October 29th, 2018. In addition to collecting satellite images, the Diwata 2 has also served as an important resource for amateur radio operators in Europe, Japan, and the Philippines. A report in the Business Mirror noted that HAM's use of the payload has grown over the past year, and Diwata 2 has been gaining a boost in publicity as well, as HAMs post to social media and in various online groups. AMSAT gave the designation of Philippines Oscar 101 to Diwata 2's amateur radio payload earlier this year. For Amateur Radio Newsline, I'm Jim Meechan, ZL2BHF.
The Military Auxiliary Radio System's quarterly drill is in progress. Kevin Trotman, N5PRE, tells us how HAMs can get involved.
The nationwide communications exercise conducted by the Military Auxiliary Radio System, or MARS, got underway on the 2nd of November and will continue through the 17th. Both the Army and Air Force branches of MARS are involved in the Department of Defense quarterly exercise, which is an interoperability drill using amateur radio frequencies to gather information from local HAMs. The details include weather details, county status reports, and situational awareness. During the exercise, announcements of interest to HAMs are being made on WWV at 10 minutes past the hour and WWVH at 10 minutes before. The Department of Defense began using WWV and WWVH during exercises held earlier this year. Amateur radio operators who are interested in COMEX 19-4 can download the free PSK software, MS-DMT, to decode the military digital mode being used. The software is available on the website dodmars.org. For Amateur Radio Newsline, I'm Kevin Trotman, N5PRE.
Listen for a special team of YLs from around the world this month. They're not just on the air to collect QSL cards. Jeremy Boot, G4NJH, explains.
An international team of YLs is working together throughout the month of November to put the first Women on the Radio Award in the logbooks, as many logbooks as possible. The award and the inaugural event behind it are the creations of Angeles, EC1YL, founder of the international group Women on the Radio, in cooperation with Erica, IZ0EIK, the editor of QTC magazine, which is produced by the Italian Radio Amateurs Union. The significance of this November event is also to publicise the United Nations International Day for the Elimination of Violence Against Women on the 25th of November. HAMs, especially YLs, are encouraged to compete for this award by gathering at least 60 points by contacting any of the 13 members of the team. They include YLs in the UK, the Philippines, Spain, Italy, the Czech Republic, Chile, and the United States. They're calling CQCQ Women on the Radio Award. For additional details, visit wotra.home.blog. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Boot, G4NJH.
When was the last time you were on 10 meters? It might be time again, as Neil Rapp, WB9VPG, tells us.
Is there something magic about 28.400 megahertz? Gary, K8JCR, is hoping so. In recent posts on the QRZ.com forum, he has issued an open invitation to hams everywhere. He writes, "Get back on 10 meters. His QST is inspired by a 10-meter QSO he had in October with a friend in Ohio that ended up being joined by a ham in northern Florida. That pleasant surprise got him thinking about the possibilities of the band, which he believes most hams rarely think about and don't really appreciate. He calls 10 meters one of radio's greatest treasures. Since then, he's been monitoring 28.400 megahertz as much as he can in the hopes of finding others who want to keep the band alive and busy. He has also devoted a website to this activity. It's at geton10meters.yolasite.com. That's geton10meters.yolasite.com. The website considers all the possibilities the band can hold. Imagine getting worked all states on 10 meters. It could happen, Gary says, but only if hams act to keep the band alive. As Gary notes on his website, use it or lose it. For Amateur Radio Newsline, I'm Neil Rapp, WB9VPG.
A longtime emergency volunteer in Connecticut has become a silent key. Dave Parks, WB8ODF, tells us about him.
In Bridgeport, Connecticut, officials are remembering Kevin Cellini, N1KGM, as the longest-serving volunteer in that city's emergency operations center. Kevin, who had been a ham since 1990, became a silent key on the 31st of October. A member of the community emergency response team for Bridgeport, Kevin was credited with helping design the city's amateur radio room and assisting with amateur radio training of other CERT members. According to his online obituary, he was a founding member of the state's regional testing center for ham and commercial radio. His profile page on QRZ.com notes that he was co-owner of a Bridgeport repeater that is part of the State Division of Emergency Management and Homeland Security affiliated amateur radio emergency communications repeater system. His profile also describes his leadership in emergency communications work, including his post as Chief Emergency Communications Officer of Emergency Management for the State DEMHS Region 1 Emergency Operations Center and the City's Emergency Operations Center. A licensed Red Cross volunteer, he was also involved in animal evacuation and care for the Beardsley Park Zoo. Kevin Cellini was 56. For Amateur Radio Newsline, I'm Dave Parks, WB8ODF.
One of Newsline's very own has just been chosen for an important post in Australia. Graham Kemp, VK4BB, explains.
It's congratulations to Newsline's own John Williams, VK4JJW. The Wireless Institute of Australia recently named John as one of its directors. A former broadcaster, he's been licensed since 1965 and a WIA member since 1976. John is also a key member of this newscast team of correspondents here in Australia. And listeners hear him often as he brings reports from down under to just about everywhere. All the best to John. For Amateur Radio Newsline, I'm Graham Kemp, VK4BB.
Time for you to identify your station. We're the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the Riverland Amateur Radio Club's WR9ARC repeater on Sundays at 8 p.m. in La Crescent, Minnesota. An international conference in Thailand is about to convene, and radio amateurs will share strategies on crisis management. Jason Daniels, VK2LAW, shares this story.
A day-long conference in Bangkok, Thailand on November 16th will focus on ways to improve communications in times of crisis and disaster. One of the presentations will be on lessons learned during 2018 when a junior football team in Thailand was rescued from the Tamluang caves where they'd been trapped as floodwaters rose. Amateurs from Germany, Indonesia and Japan will also present separate case studies on communications support during crisis and disaster. Conference attendees are expected from the 11 nations that share a bilateral amateur radio agreement with Thailand, as well as a number of Asian countries. Speakers will include a representative from the International Amateur Radio Union and some of the 11 countries in the bilateral pact. The conference, which is called the NBTC International Alliance of Volunteers 2019, is co-hosted by Thailand's National Broadcasting Telecommunications Commission and the Radio Amateur Society of Thailand. Registration begins at 8:30 a.m. local time on the day of the conference, which had originally been scheduled for the 2nd of November. For Amateur Radio Newsline, I'm Jason Daniels, VK2LAW.
In the U.S., there's no rest for hams who deal with disaster, even simulated disasters, which one team faced recently in California. Jack Parker, W8ISH, has more on what happened there.
Hurricane conditions and as much as 18 inches of fast-moving rain quickly transformed the low-lying parched landscape of Imperial County, California, into a disaster scene. Fortunately, the weather system known as Hurricane Lupe existed only on paper. Perhaps just as fortunately, the response on October 31st was swift and real. Members of the Imperial County RACES rushed in to fill in for any vital communication links that might have been downed by the element's assault on the desert landscape. 17 amateurs operated at 7 stations, coordinating with local, county, and state agencies. The hams and other volunteers kept lines of communication open between fire officials and even with the local prison. It was only a drill, but preparedness is everything. This region of Southern California is at a low elevation and is susceptible to extreme rainfall. For Amateur Radio Newsline, I'm Jack Parker, W8ISH.
The hunt is on, and it's a first for one Hudson Valley, New York community. Heather Amby, KB3TZD, has that story.
Some people go to the mall for shopping, but others, if they're ham radio operators, head there strictly to see what they can pick up in a different kind of hunt. That means transmitter hunting, not bargain hunting. In Poughkeepsie, New York, the QSY Society has organized the first of what it hopes will be an annual event on November 16th at 10 a.m. local time, and it's taking place in the parking lot of the city's Galleria Mall. Teams have already been organized and are primed for action. Hams will be participating from the QSY Society, Mount Beacon Amateur Radio Club, Orange County Aries RACES, and the West Point Amateur Radio Club. You can register right up to the event day itself by emailing Scott at w2ntv@arrl.net. For Amateur Radio Newsline, I'm Heather Emby, KB3TZD.
Licensed amateur radio operators who belong to American Mensa or any other national Mensa organization have a club to call their own. It's the Mensa Ham Radio Special Interest Group, or HAM SIG. David K7DB told Newsline that it is believed that perhaps as many as 30,000 hams in the United States would qualify for Mensa membership, meaning they test at or above the 98th percentile in any number of approved intelligence tests. David said that Mensa is waiving its customary $60 exam fee through December 31st for applicants who use the voucher code BigSky19, and the code can be used at us.mensa.org/join. The same webpage has information about using a college admission test or certain other tests to establish eligibility for Mensa membership without sitting for a new exam. If you'd rather take a practice test first, visit mensa.org/workout. In the world of DX, be listening for Dan, N6MJ, operating as ZF2MJ from the Cayman Islands from the 19th to the 25th of November. He will operate on HF bands and be participating in the CQWW DXCW contest on the 23rd and 24th of November. Send QSLs to N6MJ direct or in LOTW. Be listening for Christo LZ3FN, operating as SW9AA from the island of Crete, in the CQWW DXCW contest on the 23rd and 24th of November. Send QSLs to LZ1PM. Listen for PJ5/SP6IXF and PJ6/SP6EQZ on the Dutch Caribbean island of Sint Eustatius from the 16th to the 30th of November. They will be active on 160 to 10 meters, CW, SSB, and RIDI. Send QSLs to their home calls in LOTW or via Club Logs OQRS. Listen also for Andy N2NY, who will use the call sign V47T while operating on St. Kitts and Nevis Islands from the 16th to the 24th of November. He will operate on HF bands and participate in the CQWW DXCW contest. Send QSLs to W2RQ. No stranger things than ham radio and sci-fi. Mike Askins, KE5-CXP, tells us more.
Mike Baxter, KA0XTT, returns to the living room screen in January as the American TV sitcom's Last Man Standing with Season 8. Until then, however, how have TV fans in the U.S. been getting their ham radio fix? Well, they've turned to Netflix and the popular sci-fi horror web TV series Stranger Things, which made its debut in 2016. For hams, the show's real stars haven't been the teenage characters growing up in the American Midwest, but it's the vintage radios, like the realistic TRC-214 or the Heathkit DX-60. Most recently, in an episode called Susie, Do You Copy?, there's been a sort of homebrew but very advanced handheld radio created by one of the young characters. The teenager built it and named it Cerebro to talk to a girl he met at summer camp. As that episode winds down, however, he begins to notice that he's copying signals coming from Russia. Not bad DX for a handheld. Just remember, however, that in our own time period of low sunspots, this is less science and a lot more fiction. For Amateur Radio Newsline, I'm Mike Askins, KE5-CXP.
With thanks to Amateur News Weekly, the ARRL, Abriola Funeral Home, CQ Magazine, DX News, Engadget, Imperial County Races, Menza, the Middletown Press, Ohio Penn DX Bulletin, QRZ.com, Forums, Radio Society of Great Britain, South African Radio League, Southgate Amateur Radio News, Ted Randall's QSO Radio Show, Women on the Radio, WTWW Shortwave, and you, our listeners. That's all from the Amateur Radio Newsline. Please send emails to our address at newsline@arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website at arnewsline.org. For now, with Karen Eve Murray, KD2GOT at the news desk in New York, and our news team worldwide, I'm Stephen Kinford, N8WB in Wadsworth, Ohio, saying 73. And as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2019, all rights reserved.
Foundations of Amateur Radio. The other day we were aligning an antenna for a contest. It had slipped on the rotator pole during a recent storm, and when the rotator was set to zero, it was pointing somewhere southeast. Not ideal if you want to point your antenna at a particular station. The topic of the direction of north came up. There was vague hand-pointing, some mobile phone compass magic performed, and north was arrived at. I asked if that compass took into account magnetic declination, which in turn was met with blank stares. So, what is magnetic declination and where is north? It's likely that in school your first physics lesson was around magnetism. Playing with magnets is an easy way to start the conversation around science. One thing you learn in school is that opposite magnets attract. A north pole to a south pole, and so on. A compass is a simple magnet with a north and a south pole. So the north pole of the compass is attracted to the south magnetic pole of the Earth. This means that the Earth's north magnetic pole is currently at the bottom of the Earth. Also, while we're on the subject, the magnetic field lines that leave a magnet are defined as being the north pole of that magnet. So, on top of the planet, the magnetic field lines enter the Earth, and at the bottom of the planet, they leave the Earth. That definition of north and south was the first to be used, and it was pretty successful in getting sailing ships all around the globe. Since then, the definition has changed into defining the poles as the points around which the Earth rotates on its axis. The north pole is the one on your left as you face the rising sun. So, the North Pole that you and I talk about in day-to-day conversation refers to an imaginary point where the Earth rotates around you, and you stay still, ignoring for a moment that the Earth is hurtling around the Sun, and the Sun is moving around in the solar system, and the solar system is moving in the Milky Way galaxy, and it's moving inside the universe, turtles, all the way down. In case you're wondering how fast you're moving while you're standing still, it's in the order of 360 kilometers per second, in relation to the cosmic background radiation. By the time you finish this, you'll have moved about 100,000 kilometres from where you started. The subtle difference between the definition of north being related to the magnetic pole and the rotation axis means that there is a difference where your compass points and where north is. You probably already knew this. You might not know that the amount of distance between both the magnetic poles and the rotation poles changes over time. The magnetic poles of the Earth are constantly moving. That's pretty straightforward, but there's more. The Earth's magnetic field isn't pretty. It's not all straight lines and unicorns. It's messy, very messy, and the mess is moving. Normally there's a new map published every 5 years, but sometimes that's not enough to account for the movement. For example, early in 2019, a new map was published out of sequence to account for changes that were larger than expected. Why the map, you ask? Because the field lines are not straight. You find all manner of weird shapes and swirls. This means that wherever you are on Earth, your compass is pointing in a different direction, because it's not pointing at the magnetic pole. It's aligned with the magnetic field line, which could be as much as 20 degrees off, in either direction. So 40 degrees error could make you completely miss Australia as you're sailing around the planet. If this is beginning to sound a little familiar, you might consider our Sun. Every sunspot is a magnetic pole. They come in pairs. A magnetic north pole, where the magnetic field leaves the Sun, and a magnetic south pole, where it enters the Sun. If you've come across the impact of the Sun on radio communications and the ionosphere, you already know that the Sun is a turbulent place. Sunspots come and go. They move around. There's cycles within cycles, solar minima, maxima, pole reversals, lots of stuff that makes this a variable feast. The Earth is doing this too. Not as fast, not as hard, not as big as the Sun, but measurable and a rich source of research for geophysicists and geologists, since we can even figure out that the magnetic field on Earth reverses itself, has done many times, just like the Sun. So next time you get the question, where's north, check out the magnetic declination map for your location. You might be surprised where your compass is pointing. It's almost certainly not north. I'm Ono, Victor Kilo 6, Foxtrot Lima, Alpha Bravo.
This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasko and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.
Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy.
En microfoon naar retour.
We kunnen niet meer zonder internet.
Maar we hebben wel een beter internet nodig.
Ik werkte jarenlang bij Access for All, de provider die altijd heeft gestreden voor online veiligheid en privacy. Dat hebben ze gedaan door altijd gebruik te maken van de beste helpdesk en de beste innovatieve technieken.
Maar Access for All gaat verdwijnen.
Juist nu is er behoefte aan een provider die vecht voor vrijheid, veiligheid en privacy.
Een provider die werkt aan innovaties, die beschermt tegen dataroof en die klanten niet ziet als melkkoe.
En daarom beginnen wij een nieuwe provider.
Wil jij helpen in onze strijd voor vrijheid, veiligheid en privacy?
Het monopolie van de grote providers te doorbreken?
Met de aftrap van de volgende 25 jaar internet?
Doe dan mee en word lid.
Doe mee
en word lid.
Doe dan mee en word lid.